Morgen. Ja. Ik heb vanochtend het voorrecht om maar jullie wat, met jullie wat te mogen delen uit het woord van God. En een hele tijd geleden las ik een stukje in de Bijbel. Ja, ik lees natuurlijk heel veel in de Bijbel. maar het viel mij op dat toen ik weer door de Bijbel heen ging, dat één onderdeel iets trok mij mijn aandacht. En dat wil ik eigenlijk heel graag met jullie ook delen vanochtend. En ik wil zo meteen gaan lezen uit Jeremia 35. En dat lees ik uit het boek, omdat ik dat wel heel, nou ja, makkelijk vind klinken. En dat ik het wel mooi vind om dat zo op deze manier voor te lezen. En, maar ik wil eerst even nog wat vertellen over Jeremia. Jeremia is natuurlijk een hele belangrijke profeet uit het Oude Testament. En hij werd al heel jong geroepen door God om profeet te zijn. En dat is ook eigenlijk wel, ja, mooi om te weten, te lezen, te leren. Dat Jeremia, die was een zoon van Hilkia. En Hilkia was de hoge priester. Dus ja, het was al heel vroeg bij hem allemaal geleerd. En dat was in de tijd dat Josia koning was van Juda. En Josia was een koning die heel jong koning werd. Hij was 8 jaar toen hij koning werd. En Josia was een koning die weer godvrezend was. Voor hem waren er allemaal koningen die goddeloos waren. Zelfs tot aan Hiskia toe waren er allemaal koningen die goddeloos waren. Maar Josia, toen hij 8 jaar werd, zich een heel mooi verhaal over hoe hij koning werd. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar Josia, die, toen hij 18 was, toen gaf hij aan de hoge priester Hilkia, dus de vader van Jeremia, de opdracht om de tempel te laten restaureren. En tijdens die restauratie, toen kwam de boekrol weer tevoorschijn. En hij werd voorgelezen en de koning die kreeg berouw. En die had van, oh, nou, dat gaat vast niet goed meer met Juda en met Jeruzalem en de tempel. Maar er kwam een profeet en die zei van, omdat jij, koning Josia, berouw hebt, gaat het niet tijdens jouw leven gebeuren, maar gaat het na jouw leven gebeuren. Dat alle profetieën die er zijn uitgesproken over Juda en over de vernietiging van Jeruzalem, zullen dan pas gebeuren, omdat het volk zo slecht is geweest. En omdat de hoge priester en de koning elkaar eigenlijk heel goed kenden, kende Jeremia natuurlijk ook de koning heel goed, omdat zij leeftijdsgenoten waren. En zo op die manier was Jeremia bekend in het huis van God en was Jeremia een profeet die erkend werd. Weer even terug bij Josia. Die is helaas niet heel oud geworden. Koning Josia die wilde op een dag de koning van Egypte tegenhouden om te gaan vechten tegen de koning van Assyrië. En de koning van Egypte die waarschuwde nog van, doe dat nou niet. Maar toch is hij dat gaan doen en is hij door de koning van Egypte is hij gedood. En de zoon van Josia, koning Jojakim, die werd door koning de farao van Egypte werd hij weer gekroond onder het gezag van hem in Juda. Maar Jojakim was een goddeloze koning. En ja, ondertussen kwamen de Babyloniërs aan de macht en werd Jeruzalem door Nebukadnezar veroverd. En in die tijd dat Nebukadnezar Jeruzalem maar veroverde, gingen heel veel werden naar Babel gestuurd. En in die tijd werd dus ook Daniël naar Babel gestuurd. En zijn vrienden en nog heel veel andere belangrijke mensen die dan in Jeruzalem woonden, die werden naar Babel vervoerd. En Jojakim diende wel Nebukadnezar, maar dat heeft niet al te lang geduurd. En na een poosje kwam hij ook in opstand. Maar Jeremia die probeerde het volk op heel veel manieren te waarschuwen. En in een van die waarschuwingen, daar gaat het in het volgende waar we over gaan lezen in Jeremia 35 over. Dit is de boodschap die de Heere Jeremia gaf toen Josia's zoon Jojakim koning van Juda was. Ga naar de familie van de Regabieten en nodig hen uit in de tempel. Neem hen mee naar een van de zijkamers in de tempel en bied hun wijn aan. Ik zocht Jaazania, dus die een zoon was van Habas, Zinja, en nam hem mee en al zijn broers en zonen en alle andere familieleden van de Regabieten. Neem hen mee naar de tempel. In de tempel bracht ik hen naar de kamer die gewoonlijk werd gebruikt door de zonen van de profeet Hanan. Deze kamer lag pal naast die van de hoffunctionarissen en vlak boven de kamer van Maasja, de poortwachter van de tempel. Ik zette bekers en kannen wijn voor hen neer en nodigde hen uit te drinken. Maar zij weigerden. Nee, zeiden zij, wij drinken niet, want onze voorvader, Jonadab, de zoon van Rechab, heeft bevolen dat geen wijn van ons of onze kinderen ooit mag drinken. Ook heeft hij ons bevolen nooit huizen te bouwen, gewassen te zaaien, wijngaarden te planten of boerderijen te bezitten, maar altijd in tenten te blijven wonen. Als wij gehoorzamen, zullen wij lang en goed leven in het land waar we rondtrekken. Wij hebben hem op al die punten gehoorzaamd. Sinds die tijd hebben wij geen slok wijn meer gedronken en ook onze vrouwen en kinderen niet. Wij hebben geen huizen gebouwd, geen wijngaarden aangelegd, geen gewassen gezaaid en geen boerderijen bezeten. Wij hebben in tenten gewoond en alles gedaan wat onze vader Jonadab ons heeft opdroeg. Maar toen koning Nebukadnezar van Babel het land binnenviel, kreeg de angst ons te pakken en zijn we verhuisd naar Jeruzalem. En daarom zijn we nu hier. Zoals we net hebben gelezen, kunnen we ook zien dat Jeremia duidelijk werd erkend als een profeet. Want deze familie die luistert naar hem en hij gaat met hem mee naar de tempel. De prachtige tempel van Salomo. En het vertrek waar deze familie wordt uitgenodigd, dat moet best een heel groot vertrek zijn geweest, want het was best een hele grote familie die met hem meeging. En ik denk dat de mensen, het volk in Jeruzalem, eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig waren, want zo'n grote groep die dan met Jeremia meeging en de tempel binnenging, dat was toch wel een hele belevenis. En de plek waar zij waren, dat was ook wel een hele belangrijke plek. Want het was een plek waar hele belangrijke mensen daar waren. De Rechabieten, die luisterden en die deden wat Jeremia hem opdroeg. Maar op één punt deden ze dat niet. Want ze wilden niet wijn drinken wat Jeremia hem in feite hem opdroeg. Ik denk dat het... We gaan weer verder, want het is nog een heel mooi verhaal wat mij zo raakte. Want het is toch wel een hele bijzondere groep mensen die Rechabieten. Het zijn het volk Israël, het zijn Israëlieten, maar wel een speciale familie van het volk van God. Toen gaf de Heer Jeremia deze boodschap. En dat zei hij tegen alle mensen. De Heer van de hemelse legers, de God van Israël, zegt tegen jullie allemaal: ga en zeg tegen Juda en Jeruzalem: wilt u niks leren van de gezinnen van de Rechabieten? Ze drinken geen wijn, omdat hun voorvader Jonadab dat heeft gezegd. Zij zijn tenminste gehoorzaam. Maar ik heb keer op keer tegen u gesproken, zonder dat u luisterde of gehoorzaamde. Ik heb u profeet na profeet gestuurd om u te vertellen dat u moet terugkeren van uw slechte wegen en ophouden met het dienen van afgoden. Ik zei dat ik u, als u gehoorzaamde, in vrede zou laten leven in dit land dat ik u en uw vaders gaf. Maar u hebt nog geluisterd, nog gehoorzaamd. De Rechabieten hebben hun voorvader volledig gehoorzaamd. Maar u hebt geweigerd naar mij te luisteren. En daarom zegt de Heere, de God van de hemelse legers, de God van Israël, omdat u weigert te luisteren of te antwoorden wanneer ik roep, zal ik over u Juda en Jeruzalem alle rampen laten komen waarmee ik ooit heb gedreigd. God die werd steeds verdrietiger en hij probeerde constant het volk te waarschuwen. En nu met deze koning was het ook weer dat het volk niet naar God luisterde. En het was niet zo dat God goedkeurde hoe de Rechabieten leefden. Maar het was voor God belangrijk dat hij zag dat deze Rechabieten deden wat hen werd opgedragen. En dat was waarom God zich zo boos maakte over het volk Israël en over Juda en over de koningen. Dat zij niet deden en niet luisterden wat God hen opdroeg. Ze aanbaden de Baal, ze aanbaden afgoden en ze keerden zich van God af. En God die werd daar boos. En God die werd daar heel verdrietig over. En hij had nu Jeremia zo zijn best gedaan om hen te waarschuwen. En Jeremia die had gemerkt en ontdekt dat het niet heel lang meer zou gaan duren voordat God zou gaan uitvoeren wat hij allemaal had gewaarschuwd. Als we de laatste paar versen nog lezen van dit hoofdstuk, dan keert Jeremia zich naar de Rechabieten met de woorden: de Heer van de hemelse legers, de God van Israël, zegt, omdat u uw vader in alle opzichten hebt gehoorzaamd, zal hij altijd nakomelingen hebben die mij aanbidden. Er staat ook in de andere vertaling: nimmer zal het Jonadabs zoon van Rechab ontbreken aan een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Zij zullen dus voort blijven bestaan. En dat is zo'n mooie belofte die dan deze Rechabieten krijgen. Dat er altijd iemand zal zijn die God zal blijven gehoorzamen. Dat was zeg maar de zegen die Jeremia uitsprak over de Rechabieten. En als je in Nehemia 3 leest, dan staat er een heel klein regeltje. En daar staat over Malkia, de zoon van Rechab, bestuurder van het gebied Bet-Kerem. Dus als ze weer terugkeren in Jeruzalem na zoveel jaren, kunnen we lezen in Nehemia dat de Rechabieten nog steeds er zijn en nog steeds een belangrijke rol hebben, bestuurders zijn. Jeremia die bleef doorgaan met waarschuwen. De koning liet hij een boekrol voorlezen. En het verdrietige was, iedere keer als er een stukje was voorgelezen, dan sneed de koning het stukje boekrol af en hij gooide het in het vuur. En zo wilde hij totaal niet luisteren wat God allemaal waarschuwde over Jeremia, of over Jericho. Jeruzalem en over Juda. Ja, en Jeremia werd er helemaal moedeloos van. Jeremia werd zelfs in een grote put gegooid. En hij stond met zijn voeten in het water. En ja, het was Jeremia die was zoals zoveel profeten. Werd er niet naar hem geluisterd. En gelukkig kwam er iemand, een zekere Ethiopiër, Ebed-Melech, die aan Jeremia dacht. En dan staat er zo heel mooi dat hij naar de koning ging om te vragen of dat hij hem weer uit de put mocht halen. Ondertussen was de volgende koning alweer gekomen. Dat was koning Zedekia. En ja, Jeremia die werd van verraad beschuldigd en hij moest de gevangenis in. Maar ze hadden hem eerst in die put gegooid. En deze Ethiopiër die ging naar hem toe en hij had een bundeltje met oude doeken die hij onder de armen van Jeremia deed, want hij had al een heel tijdje in die put gezeten en hij trok Jeremia de put uit en zo mocht hij dan naar de gevangenis in Jeruzalem en dat was een betere plek dan in die nare, natte put. En alle voorspellingen van Jeremia over Jeruzalem zijn uiteindelijk uitgekomen. Zedekia werd naar Babylon gebracht en Nebukadnezar stuurde zijn opperbevelhebber naar Jeruzalem. En ja, na 400 jaar nadat David koning was gekroond, werd Jeruzalem platgebrand. En het was, zoals er was voorspeld, uitgekomen, een einde aan de laatste koning van Juda. Of was het toch niet het einde van Juda? Ja, God krijgt altijd weer medelijden. En Daniël, die was nog steeds in Babel. En hij was ondertussen een oude man geworden. En hij kende de woorden van de profeet Jeremia heel goed. Want Daniël, die luisterde wel. En Jeremia, die had voorspeld dat zij na 70 jaar weer terug mochten keren naar Jeruzalem. En ja, Daniël, die had eerst onder Nebukadnezar gediend. En daarna onder koning Darius. Nou, dat was bij koning Darius ook van korte duur. En nu was hij onder koning Kores van Perzië. En Daniël, die kende niet alleen de woorden van Jeremia, Maar hij heeft ook de woorden gelezen van Jesaja. En Jesaja, dat was de profeet die profeet was onder de tijd van Hiskia. En dat was een hele tijd ervoor geweest al. Maar Daniël, die was een godvrezend man. En hij kende de schriften. En ik denk dat Daniël misschien wel dit heeft voorgelezen, ook aan koning Kores. Want over koning Kores wordt in Jesaja gesproken. En dat kunnen we lezen in Jesaja 45. Vers 1 tot 5. En daarna van 11 en 13. Jesaja 45, vers 5, of 45, vers 1. Dit is de boodschap van de Heere aan Kores. Jesaja 45. Gods gezalfde, die hij heeft uitgekozen om vele landen te veroveren. God zal zijn rechterhand kracht geven. Hij zal de kracht van de machtige koningen breken. God zal de poorten van Babel voor hem openen. De poorten zullen niet langer voor hem gesloten blijven. Ik zal voor u uitgaan en de bergen vlak maken. Koperen stadspoorten en ijzeren grendels zal ik voor hen, voor u openbreken. En ik, zegt God, zal u verborgen schatten geven. Heimelijk bewaarde kostbaarheden. En u zult weten dat ik dit doe, ik de Heere, de God van Israël. Ik roep u bij uw naam, ter wille van mijn dienaar Jacob. Mijn uitverkoren volk Israël, heb ik u voor dit werk geroepen. U bij uw naam geroepen. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere, er bestaat geen andere God. Ik zal u kracht geven om overwinningen te behalen, ook al kent u mij niet. Maar Daniël kende hem wel. En Daniël zal zeker erover getuigd hebben. En vers 11. De Heere, de Heilige van Israël, Israëls schepper zegt, welk recht hebt u om vraagtekens te zetten achter wat ik doe? Wie denkt u dat u bent en om mijn bevelen te geven over het werk van mijn handen? Ik maakte de aarde en schiep daarop de mens. Met mijn handen strekte ik de hemel uit en ik gaf bevelen aan de sterren die aan de hemel staan. Ik heb hem laten opstaan om mijn gerechtigheid te laten vervullen. En ik zal de weg voor hem effenen. Hij zal mijn stad herbouwen en mijn gevangen genomen volk bevrijden, zonder daarvoor een beloning te krijgen. En dit sprak Jeremia uit namens God over het volk Israël, wat er toen gaande was. Maar er staat, ik ben het die hem verwekt heb. En daarmee wordt ook de Heer Jezus bedoeld. Door de Heer Jezus zijn wij nu ook Gods volk geworden. En Paulus is eigenlijk net iemand als Jeremia. Want Paulus die waarschuwt de gemeente ook om gehoorzaam te zijn. Het was niet alleen belangrijk voor het volk van God in de tijd van voor de Heer Jezus om gehoorzaam te zijn en om te doen wat God vraagt. Maar het is ook nu voor ons belangrijk om gehoorzaam te zijn en te doen wat God ons vraagt. En als we de brieven van Paulus lezen, dan krijgen we daar heel veel over te horen wat God eigenlijk van ons vraagt als gemeente. En eigenlijk een beetje een kleine brief, dat is de brief aan de Colossenzen. En daar wil ik eigenlijk ook graag een paar stukjes uit voorlezen. Want daarmee kunnen we ook leren wat God van ons vraagt. Want het is niet alleen in de tijd vroeger dat het allemaal, dat het belangrijk was om te gehoorzamen. Maar het is nu nog steeds voor ons heel belangrijk om te gehoorzamen. Het is niet zo dat we alleen maar met Jeremia, die moest helaas heel veel waarschuwingen geven. En we weten dat we in tijden leven waarin er heel veel dingen gebeuren. Maar die angst hoeven we niet te hebben, omdat we weten dat we bij God horen. En we hebben vanochtend ook liederen gezongen waar we ons aan mogen verwarmen, dat God in ons is en dat God met ons is. Maar dat wil niet zeggen dat we maar aan mogen leven. Want dat is uiteindelijk niet wat God van ons, van zijn volk, verwacht. We hebben een belangrijke opdracht gekregen om te leven zoals God dat wil. Zoals de Heer Jezus ons dat heeft laten zien. En ik wil graag lezen uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1. Vers 25 tot 29 en dan nog een paar versen uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En zo op die manier dat we ook mogen leren en ontdekken wat God van ons vraagt. En heel vaak weten we dat wel, maar het is ook goed om elkaar daarin te bemoedigen en elkaar daarin aan te sporen om dat op die manier te leven. Zoals Paulus dat ook schrijft aan de gemeente in Colossenzen. Vers 25. God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen. Door haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van zijn woord. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden. Maar nu bekendgemaakt aan hen die hem liefhebben. En voor hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim, dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus kracht daarvoor krijg. En dat mogen wij ook weten, dat wij er de kracht van de Heer Jezus voor krijgen, om zo te kunnen leven. En dan hoofdstuk 2. Vers 6, daarom moet u die Christus Jezus als de Heere hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd. En laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. En lees ik verder. Want in hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. Vers 10. In Christus bent u dus volmaakt, want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. In hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde die in uw lichaam heerst. U bent in de dood met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God. En de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt. En al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde de lijst met regels. Waaraan we ons niet hebben kunnen houden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier nam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. We hebben zo'n geweldige gift van God ontvangen. Door de Heer Jezus zijn we zo bijzonder gezegend en hebben we zo'n mooi leven ontvangen. En laten we dat leven, net als dat het volk Israël zoveel ontvangen had van God. En als we terugkijken naar de tijd zoals het was met koning David, hoe geweldig dat het land Israël was. Maar wij hebben ook zo'n mooi leven van God ontvangen. En ook al zijn heel veel dingen nog niet zichtbaar, maar we mogen het wel ontdekken wat die rijkdom is, wat wij hebben ontvangen. En dat we dat niet alleen iets is voor straks in de toekomst, maar dat er al zoveel dingen zichtbaar en merkbaar zijn in ons leven zelf. Ook al is dat voor de wereld eigenlijk niet te zien. Maar het is wel een leven wat zo vol rijkdom is. Een leven dat we zo mogen omarmen door wat God, wat de Heer Jezus aan ons gegeven heeft. En dan wil ik als laatste lezen vanuit hoofdstuk 3, ook van de Colossensebrief, vers 1 tot en met 17. En dat is eigenlijk de waarschuwing die Paulus aan ons ook geeft om er goed mee om te gaan. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt u daarom uw gedachten op dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan uw glorierijk, aan zijn glorierijke macht. Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonde, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. Gods vreselijke straf komt over hen die deze dingen doen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede, boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar. Dat hoort bij uw oude leven waarmee u hebt afgerekend. Maar nu bent u een nieuwe mens die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u heeft gemaakt. In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent, evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is. Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijke medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. God wil dat zo opdat u één bent in het lichaam van Christus. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar. Wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heer. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heer Jezus. En dank ook God de Vader in zijn naam. Nogmaals vers 14. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Laat de vrede van God uw hart beheersen. God wil dat zo, opdat u één bent in het lichaam van Christus. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Amen.
Amen. Amen. De koorgieten hadden dat begrepen, hoe belangrijk het was om die woorden te geloven en ook uit te voeren. En gehoorzaamheid is iets, ja, niet altijd makkelijk. We hadden voor de dienst nog even met Austin daarover, dat de verschillen tussen Amerika en Nederland, dat je, nou, in Amerika, dan ben je echt de pastor. En hier ben ik gewoon bij jullie Adrie. En, maar dat wil niet zeggen dat er bepaalde orders zijn. En zeker als God spreekt, dat we luisteren naar het woord van God. En ik vond het mooi, Marjolein, zoals je dit aan elkaar koppelde. Het oude en het nieuwe. En eigenlijk zie je dan daardoor toch de gelijkheid in. Dat de roep van God er steeds is om hem gehoorzaam te zijn. Ik moest wel even denken aan waar we wel eens online naar kijken. Een baptistengemeente. En die blijven altijd staan. Zolang hij het woord van God voorleest, blijven ze staan. Ik dacht van nou, dan hadden jullie wel een poosje moeten gaan staan vanmorgen. Uit respect voor het woord van God. Dat heeft wel iets bijzonders. Maar goed, dat is ook weer het onderscheid. Hoe je daarmee omgaat. Maar ik moest daar wel even aan denken. Want het woord van God spreekt. En het woord van God is krachtig. En zeker ook als we, ja, als gemeente aan het zoeken zijn. Waar wil God heen met deze gemeente? Ik denk dat Marjolein dat ook in de boodschap een beetje heeft meegenomen. Hè, dan moeten we terug naar de gehoorzaamheid van God, van het woord. Het fundament. Daar wil ik volgende week wat verder op ingaan.